Vanavond is Hebreeën 7, vers 11 aan de beurt. Hebreeën hoofdstuk 7, vers 11 tot en met 28. Daar lezen we, Hebreeën 7, vers 11. Christus, hoger priester dan Aaron, staat erboven. Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers, daaronder heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd dat hij naar de ordening van Aaron is. Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van de wet. Want hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam, waaruit niemand het altaar te doen had, met het altaar te doen had. Het is immers duidelijk dat onze Heere, dat is de Heer Jezus, uit Juda is gesproten en dus niet uit Levi. Ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. En nog veel duidelijker wordt het als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Want van hem wordt getuigd, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft als het zonder kracht en nut is. Immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had, want genen zijn zonder eed priester geworden, maar deze met een eed bij monden van hem die tot hem sprak, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid. In zoverre is Jezus ook door een beter verbond borg geworden. En zij zijn in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven. Doch hij heeft, juist doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hoge priester hadden wij ook nodig. Heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven, die niet gelijk de hoge priesters van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonde behoefde te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft hij eens voor altijd gedaan toen hij zichzelf ten offer bracht. Want de wet stelt als hoge priester mensen die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed die na de wet kwam, stelt de Zoon die in eeuwigheid volmaakt is. Soms is het al helder als je het maar gewoon heel rustig wilt lezen. Dan komt er al heel veel naar boven. Maar het kan ook best zijn dat er best nog wel heel wat onduidelijkheden zijn. Even voor de duidelijkheid. Het gaat hier, Paulus schrijft hier de Hebreeënbrief aan Joodse christenen die vanuit het Jodendom tot geloof gekomen zijn, maar eigenlijk nog een hang hebben om weer terug te gaan in het Jodendom, terug te gaan in het Judaïstische systeem. En hier heb je de situatie dat deze Joodse christenen zich vasthielden nog aan de tempeldienst die er was. De tempel stond er nog steeds in Jeruzalem. En in die tempel, en dan kom je natuurlijk met de vraag, als nou zo'n Joodse christen, die er Jezus als zijn heiland aanvaard heeft, toch nog zondigde. Nou, dan kwam zo'n Jood in conflict. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou weer net zoals anders een offer brengen naar de tempel? En dat offer naar de priester brengen? Want ik ben toch een Jood? En de tempel staat er toch? En die hoge priester is er nog? En de priesters doen nog hun werk? Wat moet ik nou doen als christen? Begrijpt u het dilemma? Ze waren voor 100% Jood, maar ze waren ook voor 100% christen. En ik kan me heel goed voorstellen dat op dat moment de Joden die nog niet bekeerd waren, hun broeders aanspraken. Hé, wat is dat nou? Je gaat helemaal niet meer naar de tempel. Je brengt helemaal geen offers meer. Dit gaat ten koste van Gods zegen voor ons land. Ziet u wat het probleem hier is? Nou, en er was natuurlijk een hele grote drang als het ware, dat deze Joodse christenen weer helemaal teruggezogen werden in de hele tempeldienst. En nou probeert Paulus duidelijk te maken dat de tempeldienst aan zich, zoals de tempeldienst er was, in Christus tot een eind gekomen is. Want er hoefden geen offers meer gebracht te worden. Het volmaakte offer was gebracht. Het priesterschap was voorbij, want Christus was de laatste grote priester. Een voorbeeld. Als u kijkt, als we even naar het hoge priesterschap kijken. Als u in Matteüs 26 kijkt, daar zou je kunnen zeggen, daar eindigt het aardse hoge priesterschap. In Matteüs 26 wordt de Heer Jezus verhoord door het Sanhedrin. Met de hoge priester aan het hoofd. En dan zegt de Heer Jezus in vers 64 van Matteüs 26 op de vraag van, ik bezweer u bij de God, zeg ons dat u de Christus bent, ja of nee? En dan zegt hij, ja, gij zegt het. En dan de reactie van de hoge priester hierop. Dan staat er, misschien wel goed om dat in vers 64 te zeggen, te lezen. Gij hebt het gezegd, doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen gezeten aan de rechterhand der macht en komen op de wolken des hemels. En wat staat er dan? Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zeide, hij heeft God gelasterd. Nou, op zichzelf zegt u misschien van, daar is toch niks verkeerds mee. Deze hoge priester die was zo boos op deze godslastering dat iemand zich aan God gelijk stelde. Maar als u nu eens hiernaast leest, Leviticus 21 vers 10... En het zou heel handig zijn als u dat gewoon maar eens in de kantlijn erbij schrijft of in de aantekeningen maar eens opschrijft. Want in Leviticus 21 vers 10, daar staat over het kleed van de hoge priester. Leviticus 21 vers 10, en de priester die de hoogste is onder zijn broeders, op wiens hoofd de zalfolie is gegoten, en die men gewijd heeft door hem de heilige klederen aan te trekken, zal zijn hoofdhaar niet los laten hangen. En wat staat er dan? En zijn klederen niet scheuren. Zie je het staan? En wat doet die hoge priester? Die scheurt zijn klederen. Dat is zo wonderlijk, deze hoge priester die maakt eigenlijk zelf een eind aan zijn hoge priesterschap. Hij scheurt zijn klederen. In het feit dat hij Christus wil veroordelen, veroordeelt hij zichzelf en komt het hoge priesterschap aan zijn eind. En Christus is de ware hoge priester. Nou, dat is het ene. Maar u weet ook dat er in Matteüs nog wat gebeurt. In Matteüs 27, vers 51. Wat scheurt daar? Het priesterkleed is gescheurd. Ja, ik hoor het al. In vers 51 staat, en toen de Heer Jezus het allemaal volbracht had, en zei, het ware offer is volbracht. De zonde is eens en voor altijd uitgedelgd, hier op aarde. En wat staat er dan in vers 51? En zie het voorhangsel van de tempel scheuren, van boven tot beneden in tweeën. Je zou kunnen zeggen, hier geeft God duidelijk aan het einde van het priesterschap, het aardse priesterschap, en het einde van het functioneren van een aardse tempel. Dat was niet meer nodig. Ja? Nou, daar wil Paulus in de Hebreeënbrief over spreken. Hij gaat hier uitleggen dat er na de tempel een andere tempel komt. Dat er na de hoge priester een andere priester komt. Hij heeft het hier over ik heb dat zelf voor mezelf eens onderstreept, over een, in vers 12 van Hebreeën 7, daar staat over een verandering van het priesterschap. Zie je het staan? Een verandering van het priesterschap. Nou, u weet, het priesterschap van Christus bestaat uit, je zou kunnen zeggen, twee grote hoofdstukken. En dat kunt u vinden in Hebreeën 1 vers 3. Daar staan die twee grote hoofdstukken van dat priesterschap van Christus. Daar staat, en daar hebben we het de eerste keer over gehad. In Hebreeën 1 vers 3, daar staat over de Heer Jezus, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht heeft. En dan komt het eerste deel van zijn hoge priesterschap. Na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. Waar heeft hij dat gedaan? Hier op aarde. Dat is zijn werk op aarde geweest. Bent u blij met het werk wat Christus hier op aarde gedaan heeft? Kunt u zich dat ook een klein beetje voorstellen wat daarvan het resultaat geworden is? Kunt u in een paar zinnen zeggen wat de gevolgen zijn van het werk wat Christus op aarde voor ons gedaan heeft? Nou, wie steekt van wal? Wat is het eerste gevolg daarvan? Hij heeft de wet vervuld. Oké? We hebben eeuwig leven gekregen. Omdat hij voor ons uit de dood ook opgestaan is. Nog meer? We hebben de toegang tot de Vader gekregen. Het voorhangsel scheurde en... Ja? Oké. We zijn een kind van God geworden. Precies. Nog meer? Er hoeven geen offers meer gebracht te worden. Dus dat betekent dat door het offer van de Jezus al onze zonden weggenomen zijn. Ja? Nog meer? Wat zei je? Door het werk van de Heer Jezus op aarde zijn wij vanuit de hemel verzegeld voor altijd met de Heilige Geest. Ja. Nou, ik denk dat we nog veel meer dingen op zouden kunnen noemen. Dingen die ook wel veel met elkaar te maken. Dat is allemaal gebaseerd op het werk wat de Heer Jezus op aarde gedaan heeft. Maar nu weten we, dan komt B eraan, het tweede deel, in Hebreeën 1 vers 3. Hij heeft de reiniging der zonde tot stand gebracht. En deel 2 is, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat is het tweede deel. En dat is nou dat moeilijke deel waar wij als christenen bijna geen raad mee weten. Want wat betekent dat? Wat is nu zijn werk, wat hij nu doet in de hemel? Want het is niet zo dat er Jezus daar achterover geleund op een troon zit en helemaal niks zit te doen. Want de Jezus is hard aan het werk hoor. Maar nu zijn hemelswerk. Maar wat bereikt hij nu met zijn hemelswerk? Zo. Wat zeg je? Hij bidt en pleit voor ons. Ja? Hij bereidt voor ons een plaats. Ja? Nog meer? Ja? Ja, hij pleit ons vrij. Inderdaad, dat is ook zijn werk. Nu in de hemel. Hij brengt onze gebeden bij God, hè? Inderdaad. Ja? 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 Ja, Mirjam? Ja, ja, inderdaad. Ja. Het komt er een beetje op neer. Daar gaan we het ook vanavond over hebben. Door het werk van de Jezus Christus op aarde hebben wij een nieuwe positie gekregen ten opzichte van God. We zijn kinderen van God geworden. We zijn in de nabijheid van God gebracht. Wat de Efezebrief letterlijk staat, dat we door het kruis van de Jezus dicht bij God gebracht zijn. Dat begrijpt u wel, hè? Dat is het resultaat van het werk van Christus op aarde. Voelt u zich nou ook altijd dicht bij God? Altijd? Leef je nou ook elke dag echt heel dicht bij God? Ervaar je God nou ook altijd in je leven? Maar het is wel gebeurd. Het aardse werk heeft het voor elkaar gebracht. Alleen we ervaren het niet altijd. En daar zit nou dat verschil tussen. En daarom is zowel dat aardse werk van de Jezus noodzaak als ook dat hemelse werk. Want het hemelse werk van de hoogpriester is erop gebaseerd om ook dat te gaan ervaren en te mee te maken wat hij op aarde voor ons volbracht heeft. Mensen die openstaan voor het hemelse werk van de hoogpriester, dat zijn mensen, en ik kom ze tegen bij ons in de gemeente, waarvan je echt ervaart, och, die leven zo dicht bij de Heer Jezus. Die leven zo dicht bij de Jezus. Die praten met hem. Die ervaren hem. Begrijp je wat ik bedoel? Dan ben je niet alleen een kind van God. Maar dan groei je ook als kind van God. In de relatie met God. Je hebt een relatie. En stel dus voor tussen man en vrouw. Die relatie heb je op het moment dat je getrouwd bent. Maar ja, dan begint het pas om die relatie uit te bouwen, te verdiepen, enger te maken. En dat is nou dat hemelse werk. Dat doet Christus voor ons vandaag in de hemel. En dat wil de schrijver van de Hebreeënbrief ons nou laten zien, dat wij ons niet alleen richten op het aardse wat er Jezus voor ons gedaan heeft. Want hij is nou in de hemel, en dat we ons richten op het hemelse werk wat hij nu doet. En dat brengt ons in de dagelijkse gemeenschap en omgang met God. Is dat een beetje duidelijk? Dus dat zijn die twee terreinen waar de Heer Jezus gemeen. Het eerste is om ons in de positie te brengen. We zijn een kind van God, de toegang is open, we zijn verzoend, hè, dat is onze positie. En omdat hij nu in de hemel is, doet hij een werk om ons ook in die positie te brengen. En dat ook te ervaren in ons geestelijk leven. Goed. Als we kijken naar die verandering van het priesterschap. Paulus heeft het dus in de Hebreeënbrief over een verandering. En hij laat daarmee eigenlijk zien dat het Levitische priesterschap, dus het priesterschap vanuit Aaron, naar de ordening van Aaron zeggen ze wel eens, maar het Levitische priester, u weet wel dat de stam Levi aangewezen werd als de stam waaruit alle priesters geselecteerd werden, die voor de Heer dienst deden. Nou, dat Levitische priesterschap was een beeld van het volmaakte priesterschap wat eens zou komen. Dat Levitische priesterschap was een aards priesterschap, was ook een tijdelijk priesterschap, want we lezen dat er een hoeveelheid priesters op elkaar volgden. Want ze konden niet eeuwig blijven leven. Naar de ene priester kwam weer de andere priester. Het was steeds een tijdelijk priesterschap. We lezen ook, het was een onvolmaakt priesterschap. En we lezen ook in de Hebreeënbrief dat in dat priesterschap telkens weer opnieuw dezelfde offers gebracht moesten worden. Het was een onvolmaakt priesterschap. Nou, die verandering van het priesterschap bracht ook met zich mee, er staat dat er ook, dat kunt u in vers 11, het middelste stukje lezen, daar staat, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester, een ander priesterschap, maar ook een andere priester. Waarom een andere priester? Heeft u enig idee waarom dat deze priester, die andere priester, in vers 14 wordt genoemd, dat deze andere priester uit ook een andere stam kwam, namelijk de stam van Juda? Waarom moest deze priester uit de stam van Juda komen? Wat denkt u? Het stond dus uit de stam van Juda. Maar wat stelt de stam van Juda dan voor? Hij was ook koning. De stam van de koning. Uit Juda komt de koning. En Melchizedek was priester en koning. Daarom moest er een andere priester zijn. Een priester die koning en priester was. En dan staat er een eeuwige priester. Die andere priester was een eeuwige priester. Naar het evenbeeld staat er letterlijk van Melchizedek. En niet zomaar een priester. Daar staat dat al die priesters werden priester omdat ze nou eenmaal uit die stam geboren werden. En het kan best zijn dat een van de kinderen op een gegeven moment zei, ja, mijn vader, ik wil helemaal geen priester. Ja, joh, niks aan te doen. Je bent nou helemaal in deze stam, je moet priester zijn. Ze werden tot dat priesterambt niet eens meer geroepen, maar ze werden er bijna naartoe gedouwd. Want ja, dat is jouw opdracht. Maar wat lezen we van het priesterschap van de Jezus? Nou, dat staat zo mooi in vers 21 van Hebreeën 7. De Heere, en dan heb je weer datzelfde woord als wat hij met Abraham deed. Hij heeft gezworen en het berouwde hem niet. Nou, daar staat, en de Heere heeft gezworen en hij zal hem niet, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. En dat komt uit de psalmen. Dus we hebben een andere priester die niet zomaar priester geworden is omdat hij nou eenmaal in dat gezin geboren werd. Maar we hebben een priester die rechtstreeks door God met een eed als priester ingesteld is. Jezus, de ware hoge priester. En nog iets over die andere priester. Wat lezen we over die andere priester? Dat kunt u vinden in vers 26 van Hebreeën 7. Daar staat, want zulk een hoge priester hadden wij ook nodig. En dan staat er in de eerste plaats, heilig. Kan er een van u misschien een korte omschrijving geven wat precies het woordje heilig betekent? Onberispelijk voor God. Maar waarom zou er dan achter staan zonder schuld? Dat is een beetje dubbelop dan, hè? Ja. Maar inderdaad, als er over God zegt, als God aanbeden wordt met heilig, 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 dan is het inderdaad volmaakt. Daar mankeert ook helemaal niets aan, hè? Maar er is nog een betekenis van het woordje heilig hier. Afgezonderd. Ja. Dat is het ene. Maar nou het positieve. Als iemand heilig is voor de Heer. Ja. Het woordje heilig, daar hebben wij twee woorden voor. Maar heilig betekent letterlijk de Heer volkomen toegewijd. Dus niet, ja, gewoon echt. Als je zegt, ik wil de Heer heilig zijn, dat betekent, Heer, ik ben er voor u. Ik ben er helemaal voor u. Dat is het woordje heilig. En als er één hoge priester geweest is, die er alleen maar voor de Heer was, dan was de Heer Jezus al. Waaruit blijkt dat, met name tijdens zijn leven hier op aarde, waaruit blijkt heel duidelijk dat de Heer Jezus volkomen de Heer toegewijd was. Ja, aan het kruis, Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil. De Heer Jezus zegt, ik werk de werken van mijn Vader tot nu toe. Ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. De Heer Jezus was volkomen heilig de Heer toegewijd. En dan het tweede wat we hier over de hoge priester lezen, dat is zonder schuld of smet. Hij was zonder schuld. Hij was de ware hoge priester. Want van die andere hoge priesters lezen we in vers 27, dat de hoge priesters eerst voor zichzelf offers moesten brengen. En voor hun familie. En dan pas voor het volk. En dat staat er zo mooi in dat 27e vers. Want dit laatste, niet dat eerste, want het hoefde hij niet. Hij hoefde niet voor zichzelf offers te brengen. Maar dit laatste in vers 27 heeft hij eens voor altijd gedaan. Dat is het unieke van dit priesterschap. Ik heb wel eens gehoord, in de tabernakel of in de tempel waren heel veel attributen. Er was een kandelaar, er waren toonbroden, een tafelwasser, er was een wasvat, er was een altaar, er was een reukofferaltaar, er was een ark. Er waren slagbanken, er waren in de voorhof, er was van alles en nog wat. Maar er stond niet ene stoel. Er stond niet ene stoel. Men mocht niet zitten in de hele tempel. Waarom? Omdat het werk nooit klaar was. En het mooie is dat toen de Jezus het werk volbracht heeft, dan staat er, heeft hij zich gezet aan de rechterhand. Het was klaar. Het werk was klaar. Daar hoefde niets meer aan toegevoegd te worden. Vanmorgen heb ik ook nog een gesprek gehad met iemand die vanuit onze gemeente, die soms nog wel eens twijfelde aan haar behoud. En toen kwamen we er een beetje op dat ze zei, ja, soms heb ik wel eens het idee, geloof ik nou wel genoeg? Kent u dat een beetje? Geloof ik nou wel genoeg? Moet het daarvan afhangen of u nou behouden bent of niet? Kan het daarvan afhangen of je nou wel genoeg gelooft? Nou, er staat in de Bijbel, gelukkig hangt het niet af van de mate van mijn geloof. Die zondaar die zei op een gegeven moment, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En weet u, hier staat iemand die in sommige opzichten nog vaak een ongelovige Thomas is, hoor. Nee, op grond van mijn geloof ben ik niet behouden. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Daar mocht ik heel eenvoudig op rusten. En dat is de basis van mijn behoud. Dat mocht ik in het geloof aanvaarden. Een fout die vaak gemaakt wordt. In Efeze 2, daar staat, door genade zijt gij behouden. Onze behoudenis is een gave van God. En dan staat er wel door het geloof. Het geloof is het middel om die gave te aanvaarden. Door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. En dan zegt men heel vaak, zie je nou wel, geloof is een gave van God. Maar dat staat er niet. De behoudenis is een gave van God. Daar gaat het om. Er staat niet dat het geloof een gave van God is. Daarom, het is ontzettend belangrijk dat het werk van de Jezus Christus was volkomen klaar. En daar mogen we op rusten. En natuurlijk komt Satan altijd naar ons toe met de vraag, geloof je nou wel genoeg? Heb je nou wel genoeg aan de Heer overgegeven? Ben je wel heilig genoeg? Heb je wel genoeg afgerekend met de zonde in je leven? Ben je wel toegewijd genoeg? Mensen, als dat in jouw leven gaat gebeuren, dan raak je al je zekerheid kwijt. Dan is uw zekerheid gebaseerd op uw gevoel en op uzelf. En dan kom je geen steek verder in je geloofsleven. Als Paulus op een gegeven moment zegt, aan het einde van zijn leven, ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof, ik heb de goede strijd gestreden. Ja? Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Moet je dan de conclusie trekken van, oh, zie je dan wel? Je kunt je geloof ook kwijtraken. Er kan een situatie komen dat je te weinig gelooft. dat je dan toch verloren gaat. Dat zijn dan de gevolgtrekkingen die mensen vaak halen uit zo'n vers. Maar weet u, dan zijn er twee soorten van geloven, maar zo te zeggen. Het eerste geloof is dat je aanvaardt dat Christus voor je gestorven is. Dat hij het werk volbracht heeft en dat je daarop mag rusten. Dat is het eerste geloof, waardoor je een kind van God wordt. Het tweede geloof, dat is uit het geloof gaan leven. En dat is het dagelijkse omgang met de Heer. En als Paulus zegt, ik heb het geloof behouden, dan bedoelt Paulus daarmee toen hij die 40-1 klappen kreeg met die stok. Toen heeft Paulus ondanks dat alles altijd vastgehouden aan de liefde van God. Het ging niet om zijn behoud, maar hij wist dat God er was. Toen hij 24 uur in de volle zee rondgedreven heeft, heeft hij toch altijd geloofd, Heere God, u bent erbij. En dat is uit het geloof leven. Daardoor werd Paulus niet behouden, maar dat is dat andere leven, dat leven met de Heer. En dat is zo mooi dat je dat zo ook mag zien. De Heer Jezus was heilig. De Heer Jezus was zonder schuld. Hij was volkomen vlekkeloos. Zonder schuld. Pilatus zei, ik vind geen schuld in hem. Ze konden geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. En dan staat er ook in vers 26, hij was gescheiden van de zondaren. Dat betekent, hij is niet uit de zondaren geboren. Hij kwam vanuit de hemel. Hij had geen erfzonde. Gescheiden van de zondaren betekent, de Heer Jezus was zonder zonde. Hij was volkomen zonder zonde en hij is voor ons tot zonde gemaakt. Maar hij was zonder zonde. En dan staat er zo mooi, en boven de hemelen verheven. Och, wat een positie had Christus. Dat is onze hoge priester. Nou, we hebben het gezien in dit stukje dat het ging over een verandering van priesterschap. Een andere priester. En als laatste hebben we gezien, die andere priester brengt ook een andere wet met zich mee. Want dat staat hier ook, dat er een andere wet gekomen is. Een andere wet. En wat voor wet dan? Nou, offer en wet, die horen bij elkaar. Want een offer moest gebracht worden, omdat de wet het eiste. Maar nou is een andere wet gekomen. Nou, laat ik het maar heel kort nog houden, want de tijd is voorbij. Aaron mocht maar één keer in een jaar eventjes bij God op audiëntie komen. Dan mocht hij dat gordijn door, dan mocht hij achter het voorhangsel en dan mocht hij even bij God zijn. Eén keer in een jaar, heel eventjes. Wat lezen van de Heer Jezus, de hoge priester? Die zit er altijd. Die zit er altijd. Die zit naast God. Op zijn troon. Niks, geen voorhangsel. Bij God. Een andere wet. Een betere hoop. En het allerbelangrijkste is, er staat hier, we zijn door dat werk. Even kijken welk vers dat het staat. Oh ja, vers 19. Dat volmaakte heeft ons een betere hoop gegeven. En dan staat aan het einde van vers 19, waardoor wij nader tot God gekomen zijn. Heel veel mensen, en misschien is het wel goed om daar de komende tijd gewoon eens even over na te denken, dan pakken we de draad volgende keer wel op. Heel veel mensen blijven steken bij Jezus. Ze willen dicht bij Jezus leven. Maar Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Waar gaat het naartoe? Naar God. Dus Jezus heeft gezegd, ik ben de weg. Waar gaat die weg naartoe? Naar God. Ja? De Heer Jezus is als het ware het middel dat God gestuurd heeft, het zoenmiddel wat God gestuurd heeft, om de mens weer terug te brengen aan het vaderhart van God. En dat doet deze hoge priester. Deze hoge priester, de Heer Jezus, brengt ons terug bij het vaderhart van God, daar waar hij ons wil hebben. In gemeenschap met God. Nou, dat mogen we ook vanavond ervaren. Dat willen we ook vanavond uitspreken. We mogen vanavond de Heer danken dat we zo blij zijn dat we deze hoge priester hebben mogen leren kennen. Een andere priester, maar die zijn werk subliem doet. Amen. Amen.